Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 43, derde vers willen wij gaan zingen. Zend Heere uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 43. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop willen we zingen uit de 130ste psalm, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek Leviticus, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 12 en 27 tot en met 31. Dus de schriftlezing komt voor deze morgen tot ons vanuit Leviticus 4, vers 1 tot en met 12 en 27 tot en met 31. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben uit de 130ste psalm, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Schriftlezing is uit Leviticus 4, de versen 1 tot en met 12 en 27 tot 31. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: als een ziel zal gezondigd hebben door afdwaling van enige geboden des Heeren, dat niet zou gedaan worden, en tegen een van die zal gedaan hebben, indien de priester die gezalfd is, zal gezondigd hebben tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn zonde die hij gezondigd heeft offeren een var, een volkomen jong rund, de Heere ten zondoffer. En hij zal die var brengen tot de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd van die var leggen, en hij zal die var slachten voor het aangezicht des Heeren. Daarna zal die gezalfde priester van het bloed van de var nemen, en hij zal dat tot de tent der samenkomst brengen. En de priester zal zijn vinger in dat bloed dopen, en van dat bloed zal hij 7 maal sprengen voor het aangezicht des Heeren, voor de voorhang van het heilige. Ook zal de priester van dat bloed doen op de hoornen des reukaltaars der welriekende specerijen, voor het aangezicht des Heren, die in de tent der samenkomst is, dan zal hij al het bloed van de var uitgieten aan de bodem van het altaar des brandoffers, het welk is aan de deur van de tent der samenkomst. Verder, al het vet van de var des zondoffers zal hij daarvan opnemen, het vet bedekkende het ingewand en al het vet dat aan het ingewand is, daartoe de twee nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever met de nieren, dat zal hij afnemen. Gelijk als het van de os des dankoffers opgenomen wordt, en de priester zal die aansteken op het altaar des brandoffers. Maar de huid van die var en al zijn vlees, met zijn hoofd en met zijn schenkels, en zijn ingewand en zijn mest, en die gehele var zal hij tot buiten het leger uitvoeren, aan een reine plaats waar men de as uitstort, en zal hem met vuur op het hout verbranden, bij de uitgegoten as zal hij verbrand worden. En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben, terwijl hij iets doet tegen een van de geboden des Heren dat niet gedaan zou worden zodat hij schuldig is, of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben, zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen, en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en het doen op de hoornen van het altaar des brandoffers. Dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van dat altaar uitgieten, en al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt, en de priester zal het aansteken op het altaar tot een liefelijke reuk de Heere, en de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. Tot zover de schriftlezing.
Op deze laatste Lijdenszondag, gemeente, willen wij met de hulp van de Heere stilstaan bij Leviticus 4, het 27e tot en met het 31e vers. En daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen. En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zou gezondigd hebben, terwijl hij iets doet tegen een van de geboden des Heren dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is. Of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben, zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen. En men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en doen het op de hoornen van het altaar des brandoffers. Dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van dat altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt. En de priester zal het aansteken op het altaar tot een liefelijke reuk den Heere. En de priester zal voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. Tot zover. Dankzegging willen we doen voor onze broeder Buizer, die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen en vanmorgen weer onder ons mag zijn. In de voorbeden willen we denken aan broeder Van den Berg, die uitslag van onderzoek ontving, en die uitslag was teleurstellend. Hij zal nog enige tijd rust moeten nemen en er zullen nog nieuwe onderzoeken moeten volgen. Zuster van Breugel Kreuk kreeg te horen dat ze verder mag gaan met de kuren die tot dusver mochten aanslaan. En zuster Landman de Wit kreeg het bericht dat ze, voordat ze de verwachte operatie mag ondergaan, eerst nog een kuur zou moeten hebben. zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons bewaard. U hebt ons gedragen, maar u hebt ons ook verdragen. Want wie zijn wij geweest tegenover u? Het past ons om in te stemmen met de woorden van de psalmdichter. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan. En laat dat eens heel persoonlijk mogen worden vanmorgen in ons hart. Mijn ongerechtigheden, ach Heere, dan kunnen we niet voor u bestaan. En geeft u dan, Heere, toch ook dat zo in ons leven een overtuiging mag zijn. Dat zo in ons leven nood mag zijn. Dat het ons ook brengt tot de geloofsworsteling waartoe het de dichter van Psalm 130 bracht. Maar nee, daar is vergeving. En dat waren toch geen woorden die de dichter constaterenderwijze uitsprak. Concluderenderwijze uitsprak. Maar dat waren woorden van een arme bedelaar. Die pleitte op wat er aan zijn kant ten enenmale ontbrak. Maar wat bij u te vinden was. Heere, bij u is toch vergeving. Heere, u kent degene die vanmorgen zo in de kerk gekomen zijn. Die zichzelf voor u moeten verootmoedigen. Ook na ontvangen genade zich voor u moeten verootmoedigen en diep moeten buigen. Omdat ze voor u niet kunnen bestaan in zichzelf. Maar die ook iets kennen van die worsteling en van die strijd. Heere, er is toch vergeving bij u. Op grond van het werk van dat grote lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En Heere, als die worsteling in ons leven ten enenmale ontbreekt, laat ons dan toch vanmorgen in de spiegel van uw woord mogen blikken. En laat ons zien wat we missen. En brengt u ons door uw geest in het gemis. En Heere, wilt u zondaren trekken tot het Lam Gods. Wilt u zondaren zo de grond onder hun voeten wegslaan, geestelijk gesproken, dat ze niet anders meer kunnen dan als een arme en als een verlorene in zichzelf de toevlucht nemen tot dit lam, om te steunen op hem en om de hand te leggen op hem. Heren, dat is onmisbaar nodig. Buiten dat lam is de dood en alleen in dat lam en in het steunen op dat lam en het schuilen achter dat lam is het leven. En wilt u dat ons op het hart binden, Heere, opdat we niet zomaar voortleven. Niet voortleven in een leven van zonde en van onverschilligheid, maar ook niet voortleven in een zonde, in een leven van oppervlakkige godsdienst, waarbij we u niet werkelijk nodig hebben. Waartoe u gekomen bent en waartoe u gegeven bent en waartoe uw Vader u heeft willen afstaan. En opdat we ook niet voort zullen leven in een leven van een zware godsdienst die het zou kunnen uithouden buiten dat Lam Gods. Heren, wij hebben het zo nodig om ontgrond te worden. Om op u geworpen te worden. Wil dat toch doen. En wilt u zo uw geest laten werken, want de krachtigste en de zuiverste en de helderste en de gunnendste prediking vermag in zichzelf niets, tenzij u werkt, Heere. En dat werk van u, we hebben het verbeurd en we hebben het verzondigd en toch, we kunnen er niet buiten, we hebben het zo nodig. Werkt u dan krachtig onder ons deze morgen. Werkt u, Heere, in de harten van jongeren en van ouderen. Van mensen die hier misschien wel voor een van de eerste keren zijn. Heere, gedenken ieder. En geeft u wat nodig is onder de kansel, op de kansel. Gedenk degene die niet naar uw huis konden opkomen. Wilt u ze een zegen bereiden als ze met ons meeluisteren. En Heere, gedenk degene die hier wel hadden kunnen zijn en toch niet een plaats onder uw woord hebben gezocht. Zou u ze hier willen brengen? Heere, zo bidden wij van u. ook voor degene die we zojuist hebben genoemd. We zeggen uw naam dank dat u onze broeder Buizer thuisbracht uit het ziekenhuis en dat hij zover hersteld mag zijn van zijn longontsteking en de benauwdheidsklachten, dat hij vanmorgen ook zijn plaats weer in het bedehuis mag innemen. Gedenk hem naar ziel en lichaam met alle die hem lief zijn. Heren, we willen u opdragen onze broeder van den Berg, die een teleurstellende uitslag ontving. Hij zal enige tijd rust moeten houden en deze week, deze pas begonnen week, zal hij opnieuw een onderzoek moeten ondergaan. En we willen van u vragen, heren, of u hem ondersteunen wil, of u hem sterken wil, of u boven alles uw licht en uw genade en uw onderwijs wil schenken. Wees hem met Willianne en met de kinderen goed en nabij. We willen onze zuster van Breugel aan u opdragen, die een verblijdend bericht ontving in die zin dat de kuren bleken aan te slaan. U hebt daarin niet beschaamd. En we bidden van u of u een zegen wil geven, ook over de voortgang van de kuren. Sterkt u haar daarin, Heere. En weest u zo met haar en met haar man en met allen die haar lief zijn. We dragen ook hen aan u op. Maakt u alles goed. En wilt u ook zijn met onze zuster Landman de Wit. Ze ontving deze week een boodschap die toch nog wat teleurstellend was. Ze had gehoopt dat ze de operatie mocht ondergaan. Samen met haar man heeft ze daar naar uitgezien. Tegenop gezien, maar toch ook uitgezien naar het moment dat dat zou aanbreken. En nu kreeg ze te horen dat er eerst toch nog een kuur moet volgen. Heren, wilt u haar bewaren in de periode die voor haar ligt? Ook bewaren voor de longembolie waar ze de vorige keer last van kreeg en die een verhindering bleek te vormen. Laat de kuur mogen werken, heren. En wilt u haar brengen op dat punt dat ze de operatie ook mag ondergaan. En gedenk haar toch. En geeft u haar, heren, samen met haar man die vanmorgen ook weer onder ons zijn mag, wat ze nodig hebben, lichamelijk. In alles wat er op en af komt. Maar boven alles heiligt u deze wegen ook aan ons hart. Heren, zo bidden we u ook voor de andere zieken. Verschillende van ons zijn getroffen door ziekte, soms ook door wat we wel een onschuldige griep kunnen noemen, maar die toch heel erg kan inwerken. We vragen van u of u weer beterschap wilt schenken, of u ook de beleving wil geven van afhankelijkheid van u. En dan geldt toch dat u spreekt in alle omstandigheden. En Heere, mag dan ook de ziekte, als die ons getroffen heeft, ons aan uw voeten brengen. Wil zo op ons neerzien, in uw gunst. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Geeft u, Heere, wat nodig is om uw woord uit te dragen. Sterk ook al uw dienaren. We denken ook aan onze broeder dominee Egas, die alweer enige tijd geleden een operatie heeft ondergaan. Het mocht een betrekkelijk goede uitslag geven. We zeggen u daar dank voor. Wees hem ook verder nabij en schenk hem herstel en nieuwe krachten. Heere, wees met ons, begeef en verlaat ons niet. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 32, het eerste en derde vers willen we gaan zingen. Er zijn drie collecten, de eerste voor de eredienst, tweede voor kerkelijke kassen. Derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen dus van de 32e psalm het eerste en het derde vers. Psalm 51, het vierde vers, willen wij zingen in antwoord op de prediking. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans mij laat, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Het vierde van Psalm 51 na de prediking. Wij hebben, gemeente, in de achterliggende weken verschillende keren stilgestaan bij de manier waarop de Heere Jezus Petrus heeft onderwezen op zijn lijdensweg. En toen de Heere Jezus dat onderwijs gaf aan de apostel, aan de discipel Petrus, toen had de Heere Jezus daarmee twee bedoelingen. Allereerst een persoonlijke bedoeling. Want Petrus moest steeds meer en steeds dieper gaan leren wie de Heere Jezus Christus in zijn lijden en in zijn sterven als zaligmaker was. Wie hij was ook voor hem. Daar ziet u in het lijdensevangelie ook een bepaalde voortgang, een bepaalde verdieping in. Het was nodig om het met een prachtige Bijbelse uitdrukking te zeggen dat Christus meer gestalte in Petrus zou krijgen, persoonlijk. En dat is ook nodig in het leven van Gods kinderen. Dat Christus meer gestalte in hen zou krijgen. Dat is dus niet een zaak van één keer en dan nooit meer. Maar dat is, als het goed is, ook wassen en toenemen in de kennis van Christus. En ik heb u in een van de vorige preken wel gezegd, dat betekent ook als het ware steeds een stap verder de diepte in. Want waar hij was en toeneemt, daar wordt een zondaar steeds een grotere zondaar en minder in zichzelf. En schuldiger in zichzelf. Dat ziet u bij Petrus ook. Maar dat is het persoonlijke. Tegelijkertijd heeft de Heere ook een ambtelijke bedoeling gehad toen hij Petrus in deze dingen ging onderwijzen. Petrus moest ook in het lijden van de Heere Jezus Christus worden onderwezen, opdat hij dat zou kunnen prediken naar anderen toe. En dat vindt u dan ook terug in de preken die hij houdt in het boek Handelingen. En in de brieven die hij schrijft en die zijn opgenomen in het Nieuwe Testament. Daar tekent Petrus als geen ander de Heere Jezus Christus als het leidende lam van God. En een van de oudtestamentische beelden waar hij dan op teruggrijpt, dat is het beeld van het zondoffer. De tekst van deze morgen. En zo willen we vanmorgen op deze laatste lijdenszondag nog een keer het Oude Testament opslaan en letten op de manier waarop het lijdensevangelie ook al diep in het Oude Testament te vinden is. We schrijven bij de woorden van onze tekst het leidende lam van God in Leviticus. Het leidende lam van God in Leviticus. Drie gedachten. Allereerst voor wie hij moet lijden. In de tweede plaats hoe hij moet lijden. En tenslotte waartoe hij moet lijden. Dus het leidende lam van God in Leviticus. Voor wie hij moet lijden. Dat is vers 27 en 28a. In de tweede plaats hoe hij moet lijden. Dat is 28b tot en met het eerste gedeelte van vers 31. En tenslotte waartoe hij moet lijden. Dat is het slot van het 31ste vers. Als u de eerste hoofdstukken van Leviticus leest, het is niet de meest makkelijke stof in het Bijbellezen, maar dan zou u ontdekken dat die eerste hoofdstukken telkens gaan over de veelheid van offers die er waren in het oude Israël. Eén van die offers is het zondoffer waar het in onze tekst van vanmorgen over gaat. Wat was dat precies voor een offer? Wanneer Waarom moest dat eigenlijk gebracht worden? Wel, voor een antwoord op die vraag lezen we het tweede vers van hoofdstuk 4. Want heel dit hoofdstuk gaat over het zondoffer. En dan leest u in hoofdstuk 4 vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls zeggende. Als een ziel zou gezondigd hebben door afdwaling van enige geboden van de Heere. Dus wanneer moest het zondoffer gebracht worden? Als een mens gezondigd had tegen een van de geboden van God. En dat wordt dan uitgewerkt in dit lange hoofdstuk, Leviticus 4. Er wordt in dat hoofdstuk, als u het helemaal zou doorlezen, ook onderscheid gemaakt ten aanzien van wie er gezondigd heeft. Ik lees in vers 3 over de situatie dat de priester die gezalfd is, dat is de hoge priester, gezondigd heeft. Ik lees in vers 13 over een situatie waarbij de gehele vergadering van Israël, dat wil zeggen heel het volk, gezondigd heeft. In vers 22 lezen we over een overste, een leider van het volk, als die gezondigd heeft. Maar dan in onze tekst, zo enig mens van het volk des lands gezondigd heeft. Enig mens van het volk des lands. Dat wil zeggen, gewoon een man, een vrouw, een jongen of een meisje uit het volk. Niet iemand met heel bijzondere verantwoordelijkheden. Niet iemand met allereerst een leidinggevende taak. Maar gewoon een man, een vrouw uit het volk. Dat zou, misschien dat er vanmorgen wel iemand zegt, dat zou ik kunnen zijn. Er staat nog iets bij in onze tekst. Zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zou gezondigd hebben. Daar zetten we in gedachten vanmorgen ook een streep onder. Door afdwaling. Wat betekent die uitdrukking precies? Iemand zou vanmorgen kunnen denken, dat geldt toch eigenlijk voor iedere zonde? Dat dat afdwaling is? Als we bedenken dat de geboden van de Heere een pad zijn, een rechte weg zijn, dan is iedere zonde toch afdwaling van die geboden van God. En dat is op zich ook zo. Maar de uitdrukking door afdwaling in onze tekst van vanmorgen heeft een heel bijzondere betekenis. Daarmee wordt bedoeld twee soorten zonde. Allereerst zonden die wij in onnadenkendheid kunnen doen. Dat kan. Dat we iets zeggen. Dat we iets doen. En dat we, wanneer we daar later nog eens over nadenken, bij onszelf tot de gedachte komen, dat was toch niet goed. In onnadenkendheid gezondigd. Dat was zonde tegenover God. En toen ik het deed, heb ik het eigenlijk helemaal niet zo beseft. Want ik dacht er niet bij na. Zonden in onnadenkendheid gedaan. Daarom is het gemeente ook zo geweldig belangrijk om van tijd tot tijd de gelegenheid te nemen om ook te overdenken. Wie ben ik nu voor de Heere en tegenover de Heere geweest? Jacobus Koolman, een van de oude schrijvers, zegt dat moet een christen eigenlijk iedere avond doen. Iedere avond die vraag is voor zichzelf stellen. Wie ben ik nu tegenover God en zijn heilige geboden geweest? Wat zouden we dan misschien veel zonden in onnadenkendheid bij onszelf ontdekken? Er wordt nog iets bedoeld met die uitdrukking zondigen door afdwaling. Daarmee wordt ook bedoeld zonden die wij in onwetendheid doen. Dat is nog iets anders. Dingen die je doet, misschien wel heel bewust doet. En op het moment dat je ze doet of dat je ze zegt, weet je niet eens dat het zonden zijn. Maar later word je erop gewezen. U zou kunnen denken aan bepaalde verbasteringen van vloeken, om maar een voorbeeld te noemen. Dat je een bepaalde afkorting van de naam van de Heere of van de naam van Jezus zo heel makkelijk in je mond neemt en je er eigenlijk nooit bij nagedacht hebt, totdat iemand het tegen je zei. Joh, wist je wel waar dat vandaan kwam? Zonde in onwetendheid. Als we dat even bij elkaar optellen, gemeente, zonde in onnadenkendheid en zonde in onwetendheid, ja, dan zouden wij kunnen zeggen dat zijn, zo noemen wij dat toch vaak, dat zijn kleine zonden. Dat is geen terechte uitdrukking eigenlijk. Want voor de Heer is iedere zonde ernstig, dat zullen we vanmorgen ook wel horen. Maar dat zijn toch de zonden die wij als mensen vaak kleine zonden noemen. Wel, als nou iemand, een man of een vrouw, een jongen of een meisje uit het volk, zo'n zonde had gedaan, zonder erbij na te denken, misschien wel zonder dat zo iemand wist dat het zonde was, wat moest er dan gebeuren in het oude Israël? Ja, zegt iemand, dat is duidelijk, dan moest er een offer gebracht worden. Ja, maar dan slaan we nog iets over. Dan slaan we iets over in onze tekst. Kijkt u maar mee aan het slot van vers 27. Daar staat, als hij dan iets doet tegen een van de geboden van de Heere, dat niet gedaan zou worden, en dan komt het, zodat hij schuldig is. En zo staat het er in onze vertaling, dat is een goede vertaling, maar letterlijk staat er in het Hebreeuws, en hij zich schuldig wijdt. Schuldig? Schuldig, zegt iemand? Is dat niet een zwaar woord? Is dat niet een veel te groot woord voor een zonde waar je eigenlijk helemaal niet bij nadenkt? Of iets wat je doet en waarvan je niet eens weet dat het zonde is? Ben ik dan schuldig? Ja, het is een zonde, jawel. Maar moet je er nou zo mee omgaan? Hebben we niet allemaal onze zwakheden? Hebben we niet allemaal onze zwakke kanten? Niemand is toch volmaakt schuldig? Gemeente, zou het niet een van de tactieken van de vorst der duisternis zijn om de ernst van de zonde altijd weer uit te vlakken en te verkleinen? Zou het niet een van de tactieken van de vorst der duisternis zijn om allerlei verontschuldigingen voor de zonde een mens aan te reiken? Ja, maar ik dacht er niet bij na. Ja, maar ik wist niet dat het zonde was. Ja, maar niemand is toch volmaakt? Ja, maar ik ben toch jong en je bent toch ook maar één keer jong? En de Heere heeft toch wel geduld met de zwakheid van mensen. Allerlei verontschuldigingen die de duivel een mens wel aanreikt, maar die een mens met zijn natuurlijke hart, die ik, die u, die jij vanuit onszelf ook zo graag aanpakt. Ja, het is ook eigenlijk wel zo. Ik deed het ook niet expres en ik wist dat ook niet. En plaatst u daar tegenover het werk van de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest gaat werken, als de Heilige Geest een zondaar eerlijk maakt voor God, dan is één van de kenmerken van dat werk van de Heilige Geest dat al die verontschuldigingen op mijn lippen gaan verstommen. Dat al die redenen die ik nog aandroeg me uit de handen vallen. Dat ik ga ophouden om mezelf te verdedigen. Dat ik ga zwijgen als het gaat om al die verontschuldigingen. En dat ik het woord van God ga bijvallen. En wat zegt dat woord zelfs over de zonden die wij kleine zonden noemen? Zodat hij schuldig is. Maar laat onze tekst van vanmorgen, gemeente, ons de ernst van de zonde zien. Dat kleine zonden ons al schuldig maken tegenover God. Dat is wat de tekst van vanmorgen zegt. Zodat hij schuldig is. En als wij eerlijk zijn, als u eerlijk bent, hebt u alleen maar kleine zonden. Als u nu terugblikt op de achterliggende week. Als jij nu terugblikt op de achterliggende week. De zonden die jij gedaan hebt. Waren dat nou allemaal zonden waarvan u eigenlijk niet wist dat het zonden waren? Waren dat nu allemaal zonden die u onnadenkend hebt gedaan, zonder daarbij stil te staan? Of zou het kunnen dat er in jouw leven ook zonden zijn waarvan je wel degelijk wist dat het zonde was? En je geweten klopte. En die tekende als het ware nog protest aan, maar je duwde de stem van je geweten weg en je ging toch door. Als kleine zonden ons schuldig maken tegenover God, wat zullen onze welbewuste zonden dan doen? We lezen verder in onze tekst, vers 28, het eerste gedeelte, daar staat: of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben. Wat betekent dat? Wel, u moet dat even lezen als een vervolg op het slot van vers 27. Ik heb u net die andere vertaalmogelijkheid genoemd. Letterlijk staat er aan het slot van vers 27... zodat hij zich schuldig weet. Maar als iemand zich nu niet schuldig weet, als iemand nu een zonde heeft gedaan in onwetendheid, iets heeft gedaan waarvan hij helemaal niet beseft dat het zonde is, wat moest er volgens de Heere dan gebeuren? Dat zegt het begin van vers 28. Dan moet zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem bekendgemaakt worden. Door wie? Iemand zegt door Gods geest natuurlijk. Ja, dat uiteindelijk. Want anders wordt zonde nooit echt zonde. Dan wordt schuld nooit echt schuld. En dan wordt schuld ook nooit nood voor de Heere. Maar de tekst bedoelt hier toch nog iets anders. De tekst bedoelt hier ook dat de ene Israëliet de andere Israëliet moest wijzen op zonde. Als hij zag dat een ander in onwetendheid zondigde. Dan moest de ene Israëliet, en trekt u de lijn maar door, dan moest het ene gemeentelid het andere gemeentelid daar in alle liefde en in alle bewogenheid ook op aanspreken. Vermanen. Of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem bekendgemaakt zal hebben. Wel, dat is onze eerste gedachte, gemeente. De zondaar voor wie het zondoffer gebracht moet worden. Hoe heb jij hoe hebben we dat nu vanmorgen eigenlijk beluisterd? Laten we die vraag zo aan het einde van de eerste gedachte eens even aan ons eigen hart stellen. Hoe hebben we daar nu naar geluisterd? Hebben we daar ook geprobeerd om ons eigen hart bij te leggen? Of was het misschien in uw gedachten wel zo dat u zei, moet het nou weer gaan over die woorden, over zonde en over schuld? Maar als dat nou de vraag is van uw hart, moet het daar nu weer over gaan, dan vraag ik vanmorgen, hebt u dan geen zonde? Hebt u dan geen schuld? Hebt u dan geen zonde die u in de nood brengt voor de Heer? En als dat nog zo is, waar hebt u dan het zondoffer voor nodig? Want dan kunt u nog buiten het zondoffer. Het zondoffer waarvan we straks zullen horen dat het één uitgestrekte vinger is naar de Heer Jezus Christus. Dan kun je nog buiten het zondoffer, dat betekent ten diepste, dan kun je nog buiten de Heer Jezus Christus en buiten Christus leven, is zo ernstig. Omdat het aankoerst op buiten Christus sterven. Onze tweede gedachte. Hoe hij lijden moet. En dan gaan we die plechtigheid van het zondoffer aan de hand van onze tekst na. Wat moest een Israëliet nou doen als die zo gezondigd had en hij zich schuldig wist? Wel, dan zegt onze tekst aan het slot van vers 28, dan moest hij een offerdier nemen. In onze tekst is sprake van een jonge geit. Wanneer u verder leest in Leviticus 4, dan ontdekt u dat er ook de mogelijkheid was om als offerdier te kiezen voor een lam. Maar in gedachten zien we de zondaar uit het oude Israël met een touw in zijn hand en aan dat touw een lam of een jonge geit naderen naar de tent der samenkomst, naar de poort van de tabernakel. En als de Israëliet daar aangekomen is met die jonge geit of dat lam, een volkomen dier, een dier zonder enig gebrek, dat wijst natuurlijk ook heen naar de Heer Jezus Christus, dan moest hij daar voor de poort van de tabernakel iets heel belangrijks doen. We lezen maar meteen verder in onze tekst, vers 29. En hij zal met zijn hand, hij zal zijn hand op het hoofd van het zondofferdier leggen. Dus dat was, kinderen, wat we zagen als zo'n Israëliet met dat offerdier naar de tabernakel ging. Voor de poort hield hij stil. En dan legde zo'n Israëliet zijn hand op de kop van het offerdier. En terwijl hij zijn hand op de kop van dat dier legde, moest hij, zo blijkt uit een vergelijking met andere teksten, zijn zonde voor het aangezicht van God belijden. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde en ik verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. En als die Israëliet daar dan zo stond, en bij hoeveelen van de Israëlieten zal dat een gewoonte zijn geweest, gemeente, misschien wel een bijgelovige gewoonte, maar bij wie, want daar komt het op aan, bij wie was het nu een zaak van het hart? Om de zonde voor Gods aangezicht te belijden. Maar als die daar dan stond met die hand op dat hoofd van het offerdier, dan droeg hij zijn zonde als het ware op dat dier over. En dan nam dat offerdier die schuld over. En dat betekende dat dat offerdier dan in plaats van de zondaar de schuld moest gaan dragen. Die gedachte moet u even proberen vast te houden, want dan begrijpt u ook waarom het volgende moet gebeuren. Wat moet er dan gebeuren? Wel, dan werd dat offerdier beladen met de schuld van de zondaar, meegenomen naar het brandofferaltaar, zegt het 29ste vers, en daar werd dat offerdier geslacht. Met de snelle beweging van het scherpe mes van de priester werd de hals van dat dier doorgesneden en stroomde het bloed dat opgevangen werd in een vat. Dier moest sterven, werd geslacht. En nadat dat gebeurd was, ja, dan moest de priester met dat bloed iets bijzonders doen, het 30ste vers. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en het doen op de hoornen van het altaar des brandoffers. Dus dan moest die priester zijn vinger dopen in het bloed en dan moest hij dat bloed aanbrengen aan de vier hoornen van het altaar. Het altaar dat sprak van de gemeenschap tussen God en tussen een zondaar. Maar dat altaar dat was door de zonde verontreinigd, verstoord. En dat moest nu met het bloed van het dier gereinigd worden. En als de priester dat gedaan had, dan keerde die terug naar dat vat waar dat bloed van dat dier in opgevangen was. En de rest van dat bloed, dat goot hij dan uit aan de voet van het altaar. Misschien was daar wel een soort greppel, een soort gracht omheen gegraven, zoals we dat ook bij Elia's altaar lezen. Maar er staat aan het slot van vers 30, dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van het altaar uitgieten. Ja, en dan moest de priester nog iets doen en we komen bij het laatste vers van onze tekst. Al haar vet, dat is het goede deel van het offerdier, dat moest de priester apart nemen. En dat moest hij op het altaar leggen en dat stak hij dan aan en dat ging in vlammen op. Dat werd helemaal verteerd. Dat is de plechtigheid van het zondoffer zoals het in onze tekst beschreven wordt. Eigenlijk moet er nog één ding aangevuld worden, gemeente. Want als u meegedacht hebt, dan hebt u dat dier zien sterven. U hebt dat bloed opgevangen zien worden en vergoten zien worden. U hebt het goede deel van het offerdier ook verbrand zien worden op het altaar. Maar dan bleef er natuurlijk ook nog heel wat over van dat zondofferdier. Een kop en een huid en het vlees wat niet tot het goede deel behoorde en de staart. Wat moest daarmee gebeuren? Wel, dat moest, we hebben het eigenlijk in onze schriftlezing ook gelezen, in het 12e vers als ik me niet vergis. Dat moest uit het leger, uit het tentenkamp van Israël uitgedragen worden. En dat moest daar, omdat het onrein was vanwege de zonde, op een stortplaats buiten het legerkamp en buiten de tabernakel verbrand worden. Dat ging in de vlammen op. En daarmee is dan de offerplechtigheid ten einde. Stelt u zich voor dat u daarbij gestaan had. Stel jij je voor dat je erbij geweest was. Dat je had gezien hoe dat dier daar stond en je misschien nog wel aankeek. Dat je had gezien hoe dat dier stierf. Dat je de geur van dat bloed en van het verbrande vlees had geroken. Dat je alle geluiden die in de tabernakel te horen zijn geweest ook in je oren had horen klinken. Dat moet een geweldig diepe indruk hebben gemaakt op iemand die daar voor de eerste keer was. De plechtigheid van het zondoffer. Dat was een gebeurtenis die een mens niet snel zou vergeten. En dat was ook precies de bedoeling van de Heere. Dat is ook precies de bedoeling van de Heere als Hij deze woorden laat opschrijven in zijn heilig woord. En als we ze overdenken. De Heere wil dat wij het zondoffer niet zullen vergeten. De Heere wil dat wij de geestelijke lessen van het zondoffer niet zullen vergeten. En wat zijn die geestelijke lessen dan, die daar dan in opgesloten liggen? Als ik ze vanmorgen mag samenvatten, dan zijn het er twee. Dan is de eerste les die uit het zondoffer komt: God is een God van recht. En de tweede les is: God is een God van genade. U mag die twee zaken, ik mag die twee zaken nooit tegen elkaar wegstrepen. Nooit tegen elkaar uitspelen. God een God van recht en God een God van genade. Laten we over allebei die lessen nog eens een ogenblik nadenken. God is een God van recht. Denkt u nog maar eens aan wat er met dat offerdier moest gebeuren. Dat moest sterven. Dat moest geslacht worden. Het bloed moest vergoten worden. Het dier moest verbrand worden op het altaar. De onreine delen moesten uit het legerkamp uitgeworpen worden. Onrein, verbrand op een stortplaats buiten het legerkamp. Waarom? Waarom moest dat lam sterven? Waarom moest het bloed van het lam vergoten worden? Dat dier was toch onschuldig? Jawel. Maar het was beladen met één zonde in onnadenkendheid. Eén zonde in onwetendheid. Een kleine zonde, zouden wij zeggen, gemeente. En zie eens hoe de Heere de zonde weegt. Hoe de Heere de zonde taxeert. Een kleine zonde, gij zult, zegt de Heere in dit woord van onze tekst, de dood sterven. Een kleine zonde maakt een zondaar schuldig en maakt een zondaar strafwaardig en maakt een zondaar het waard om door de Heere weggedaan te worden. Dat is de ernstige prediking van het zondoffer. En dan ziet u in die hoogoplaaiende vlammen op het altaar van het zondoffer iets van de toorn van God over de zonde. God is recht. En hij ziet de zonde niet door de vingers. En hij kan vanwege de kleinste zonde met een zondaar geen gemeenschap hebben. Zijn uw ogen, jouw ogen al is echt open gegaan voor deze prediking van het zondoffer. Als u de lijn even doortrekt naar het lijden van de Heer Jezus Christus, dan zie ik daar de Heer Jezus uitgaan met het kruis op zijn schouders. En dan zie ik daar die dochters van Jeruzalem. We zouden vandaag zeggen, het waren serieuze kerkgangers. Het waren mensen die wat lazen over het lijden van de Heere Jezus. Het waren mensen die ontroerd waren door het lijden van de Heere Jezus en die ermee begaan waren. En ze weenden, maar de Heere Jezus wijst hun tranen af. En hij zegt het in alle ernst, als dit al aan het groene hout geschiet, wat zal er aan het dorre hout geschieden? Als dit al aan de lieve Zoon van God geschiet, wat zal er dan aan een zondaar geschieden? God is een God van recht. En God is een God van genade. Dat ook. Ja, want de Heere had kunnen zeggen tegen een Israëliet en tegen u en tegen jou en tegen mij. Nu we gezondigd hebben, mens, ik laat je aan jezelf over. Mens, ik waarschuw je niet meer voor de zonde. Mens, ik laat je gaan onder een prediking waar het woord zonde niet meer valt. Mens, ik laat je gaan onder een prediking waar je niet meer gewaarschuwd wordt. Mens, ik laat je maar gaan in de wereld en ik laat je genieten. Maar de Heere stelde het zondoffer in. Dat was genade. En de Heere wilde meer nog een weg wijzen waardoor een zondaar met God verzoend kan worden. En aan die toorn van God en aan die straf van God ontgaan kan. Dat wilde de Heere bekendmaken aan het volk van Israël. En dat wilde hij ook zo indringend laten afbeelden in die plechtigheid van het zondoffer. En dat wil hij vanmorgen ook laten prediken in de prediking van het evangelie. Er is een weg van ontkoming. Een weg die helemaal van God uitgaat. Een weg door hem uitgedacht en een weg door hem geopend, een weg gegeven in zijn Zoon. En de Heere, hij zegt het aan het begin van ons teksthoofdstuk, verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, ik wil dat ze het allemaal horen. Ziet u gemeente, hoe belangrijk het ook is om onder de prediking te komen. Dat zeg ik vanuit de liefde. Maar laat uw plaats onder het woord niet leeg wanneer u komen kunt. Volsta niet gemeente met één keer per zondag. Maar zoek een plaats onder de prediking der verzoening. Onder de bediening der verzoening. Waar het bloed druipt van de kansel. En waar de weg van de zaligheid wordt aangewezen. En dan is heel dat zondoffer, ik zei het u al, één uitgestrekte vinger naar de Heer Jezus Christus. Gaat u dan nog even met mij mee naar dat moment dat dat lam daar staat voor de poort van de tabernakel. En dat die zondaar daar komt en zijn vuile onreine handen legt op de kop van het offerdier. En dat dat lam de schuld overneemt. Laat dat niet zien waartoe de Heer Jezus Christus gekomen is. Wij zeggen dat vaak met een uitdrukking die misschien op het eerste gehoor niet eens duidelijk is. Maar hij is de schuld overnemende borg. Gaat u dan nog even in gedachten met mij mee naar dat moment dat die hoge priester of de priester zijn mes nam en dat dier slachtte en het bloed van dat dier vergoten werd. Dat wijst heen naar de bloedende Heer Jezus Christus. Die daar knielde op de grond van Gethsemane en zijn bloed droop op de aarde af. Dat was het bloed van het zondoffer. En als de Heer Jezus Christus daar staat met doornen gekroond en het bloed stroomt over zijn gelaat, dan is dat het bloed van het zondoffer. En als hij daar hangt aan handen en voeten gekruisigd en het bloed stroomt uit zijn handpalmen en uit zijn voeten, dan is dat opnieuw het bloed van het zondoffer. En waartoe heeft de Heer Jezus Christus nu zijn bloed vergoten? Het slot van onze tekst zegt het. En de priester zou voor hem verzoening doen. En het zou hem vergeven worden. Daar worden twee geweldig belangrijke woorden gebruikt. Twee woorden die iets omschrijven van de weldaden uit Christus. Verzoening. Dat betekent dat die verhouding tussen God en tussen een zondaar, die door de zonde verbroken en verstoord is, en die van mijn kant nooit meer goed kan komen, door een lijdende borg en zaligmaker hersteld kan worden. Verzoening. Hebt u er belang bij gekregen? Heb jij er belang bij gekregen? Omdat je het gezien hebt, ik ben God kwijt en daarmee alles kwijt. Ik moet met God verzoend worden in dit leven. O, die verhouding die verstoord is door de zonde, die kloof die er geslagen is, die moet overbrugd worden. Het moet weer goed worden tussen hem en tussen mij. Verzoening door het werk van de Heer Jezus Christus. En hij zal voor hem verzoening doen. En het zal hem vergeven worden. Letterlijk staat daar een woord wat betekent afgespoeld worden. Gereinigd worden. Zijn er hier zondaren die zeggen: o dominee, je moest eens weten. De dominee hoeft het niet te weten. Heere, u weet alle dingen. U weet hoe onrein ik ben. U weet hoe mijn leven bevlekt is en onrein is vanwege 1000 zonden. Zijn er zondaren die die reiniging van hun zonden zo nodig hebben? Hier wordt het middel aangewezen in de evangelieprediking. En het zal hem vergeven worden. Maar hoe? Vraagt iemand. Hoe? Kom ik bij hem? Hoe zou ik ooit zo schuldig en zo onrein tot hem kunnen komen? Hoe zal ik deel krijgen aan de weldaden die hij verdiend heeft? Vergeving van mijn hemelhoge schuld, verzoening van die verbroken verhouding met God. Wat zegt onze tekst van vanmorgen? 29e vers. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondofferdiers leggen. Hoe zal een zondaar deel krijgen aan de weldaden van Christus? Als hij zijn onreine, zijn vuile, zijn doodschuldige hand legt op het hoofd van het grote zondoffer Christus. En dan wordt in onze tekst niet bedoeld dat een mens zomaar even in een opwelling, in een emotionele gebeurtenis, heel makkelijk zijn hand losjes legt op het hoofd van het zondoffer en zijn zonde weer kwijt is en weer overgaat tot de orde van de dag. Want er staat in het Hebreeuws letterlijk een woord dat betekent: hij zal met zijn hand steunen op het hoofd van het zondoffer. Kijk, dat is een zondaar die door alles van zich heen moet zakken. Die alleen maar schuld heeft en geen bestaan heeft voor de Heere. Geen grond onder zijn voeten. Die wel steunen moet om niet voor eeuwig verloren te gaan. En die het uitroept vanuit de nood: geef me Jezus of ik sterf. En zou zo'n zondaar nu mogen steunen op het Lam van God? Ik hoop, gemeente, dat dat de vraag is van velen vanmorgen. Zou zo'n zondaar als ik nu mogen steunen op dat Lam van God? Met mijn schuld en met mijn verlorenheid. Met al mijn onreinheid en mijn bevlektheid. zou dat nou mogen? Wat zegt onze tekst? Hoe begint onze tekst? Voor wie was het zondoffer ingesteld? Daar staat: zo enig mens uit het volk des lands. Wie dan ook? Welke jongen, welk meisje, welke man, welke vrouw ook, hoe zwaar die ook gezondigd heeft. Ja, zegt iemand, maar dan hou ik toch nog een vraag over. Want het is vanmorgen gegaan over het zondoffer, en dat zondoffer, dat handelde, dat hebt u zelf gezegd, over wat wij noemen kleine zonden. Zonden in onnadenkendheid en zonden in onwetendheid. En misschien dat er vanmorgen iemand is die het vanuit de nood van zijn hart zegt: maar o God, ik heb geen kleine zonden. Mijn zonden zijn groot. En zou er nou voor zulke zonden ook nog vergeving zijn? Zult u dan één ding niet vergeten? Dat als de Heere verzoening schenkt bij het zondofferaltaar, als de Heere vergeving schenkt bij het zondofferaltaar, hij dat niet doet op grond van het feit dat het maar over kleine zonden ging, maar dat hij vergeving schenkt op grond van het offer. En dan geldt voor het zondoffer wel dat het gebracht moest worden voor kleine zonden. Maar dan geldt voor het offer van de Heer Jezus Christus dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En daarom, gemeente, ach dat bloed van de Heer Jezus Christus toch niet onrein. Het is u vanmorgen gepredikt. Het is u voorgesteld. Een schuld overnemende borg en zaligmaker. En de weg tot die zaligmaker, het gelovig uitgaan tot die zaligmaker, is u aangewezen. En de nodiging heeft in onze tekst geklonken. Zo enig mens van het volk des lands, dat u dan zou bekennen wat tot uw vrede dient. En als u niet komen kunt, als u niet weet hoe u bij hem moet komen, als u zegt vanmorgen: o, maar daar ligt de haper en daar ligt de nood in mijn leven, dat ik nog zoveel grond heb onder mijn voeten en dat ik helemaal niet steunen kan. O, bid dan toch maar tegen uw eigen vlees in, Heere, sla die grond maar weg onder mijn voeten. En neem alle steunsels buiten Christus weg, opdat ik zo arm en zo verloren als ik ben, mag steunen op hem. En kind van God, dit is iets wat telkens nodig is in het leven. Wanneer was het voor het laatst dat u uitging als een arme in uzelf, als een verlorene in uzelf, tot de Christus die u werd voorgesteld? Wanneer was het voor het laatst dat u mocht steunen op hem? Och, werd ik derwaarts weergeleid, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats, zou rein zijn en genezen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, geeft u dat gebed en geeft u de verhoring van dat gebed. Zegen uw woord zo. Heb dank voor wat u schonk. Vergeef het zondige. Vergeef het gebrekkige. Breng ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Hoor ons en zegen ook het zondagsschoolwerk. Om Christus weer alleen. Amen. Psalm 43, het vierde vers is de slotsang. 43, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.